Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 118, het 9e en het 10e vers. Psalm. Doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden, in het 11e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, daarvan de versen 19 tot en met 46. We noemen nu Johannes 11, de versen 19 tot en met 46, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 11 vanaf het 19e vers. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: De meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat ze aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als ze haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken, dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als zij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit dit hoofdstuk. En de woorden kunt u vinden in het 25ste vers. Johannes 11 vers 25, waar we het woord van God en de tekst voor vanavond lezen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Groot en eeuwig God, gij die door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de dood en de machten van de dood hebt overwonnen. Voor uw aangezicht naderen wij in dit ogenblik en smeken of u in ons midden wilt zijn en ons uw zegen wilt schenken. Uw zegen en uw leiding hebben wij in alle opzichten nodig. In het luisteren naar uw woord, in het zingen van onze psalmen, in het uitstorten van ons hart voor uw aangezicht. Ja, in alle dingen die in deze dienst des woords en der gebeden plaatsvinden. Heere, wil u ons bij het luisteren de genade geven dat we luisteren mogen. En dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat wij het gaan verstaan. Dat uw woord het alleen is dat ons de weg der zaligheid wijst. Wil u ons bewaren voor afleidende gedachten, voor vermoeidheid, voor de zorgen van ons leven die met ons mee de kerk binnengingen, voor de drukte van het leven van door de week wat soms ons bezetten kan, zelfs in uw huis, ja, voor alle dingen die mogelijk zijn en die het luisteren naar uw woord in de weg kunnen staan. Heere, wil u al die hindernissen wegnemen en leg onze gedachten en ons hart zo onder uw woord gevangen dat we luisteren mogen. Wil u ook, Heere, geven dat het niet slechts bij een aandachtig luisteren mag blijven, maar dat uw woord zo met kracht, de kracht van uw geest, in ons midden gebracht mag worden, dat wij het ervaren mogen dat ons hart gebroken wordt en dat wij met heel ons hart en met heel onze ziel mogen luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. wil u ook in de prediking ons alles geven wat nodig is, Heere. Ga gij ons met uw heilicht voor. Bewaar ons voor struikelen in woorden. Geef dat we uw woord recht en zuiver en geestelijk mogen verkondigen. Dat het ook in de prediking uit mag komen dat het de oprechte, uw kinderen, wel zal gaan. Maar dat het hen die u niet vrezen kwalijk zal gaan. Wil u geven dat het ook in de prediking uit mag komen dat gij nog zondaren trekken wilt, doden wil doen horen de stem van de levende God, zodat ze leven en horen. Want heren, daar zal het toch vanavond heel bijzonder over mogen gaan. Over het feit dat u de opstanding in het leven bent. En dat daarom mensen door uw opstandingskracht tot het leven geestelijk gewekt zullen worden. En zij zullen gaan horen. En zij zullen gaan leven. En zij die door dat geloof mogen leven, zullen zelfs al sterven ze, toch niet echt sterven. Want het leven wat hun geschonken is door u, dat blijft tot in de eeuwigheid. Heere, wil de schatten die in dat rijke en krachtige evangelie liggen opgesloten, vanavond in alle helderheid voor onze aandacht zetten. Wil u ons genade geven om de vergezichten die zich in dit gedeelte van uw woord aan ons ontrollen ook te zien. En zou u, o gezegende koning, Heere Jezus Christus, die u zelf in deze woorden openbaart, u zelf willen openbaren, ook in ons midden, als de opstanding en het leven. Heere, wil dat door middel van de prediking en door de werking van uw geest vanavond doen. Dan zullen wij het ontdekken, voor het eerst of ook opnieuw, dat wij wonen in het land van de dood. Dat bij ons het leven niet te vinden is. Ja, zelfs uw kinderen die het leven kennen moeten zeggen dat in hun vlees en in hun natuurlijk hart het leven niet woont. Dan moeten wij belijden dat we midden in de dood liggen. Maar heren, midden in de doodsnacht verscheen gij zelf als de opstanding en het leven. O, spreek als de opgestane, in wie alle opstandingskracht ligt, om het leven te schenken. Gun leven aan onze zielen en aan de zielen van onze kinderen. Gun leven aan hen die nog door de machten van zonde en dood gevangen zijn. Gun leven ook aan hen die u vrezen. Verlevendig hun hart. Heere, wil daartoe uw woord gebruiken. En wil het zegenen in ons midden. Wil ook bijzonder vanavond denken aan allen die door rouw en verdriet getroffen worden. Lang geleden, misschien nog heel kort geleden. U weet dat de dood doorgaat. En vanavond worden we ook in gedachten stilgezet bij een geschiedenis waar het gaat om verdriet en rouw over het verlies van iemand die deze Martha, Maria en de discipelkring zeer lief was. Heere, wil u vanuit dit woord ook troost schenken in het midden van alle verdriet. We denken aan al onze rouwdragenden. Bijzonder aan zuster Nipius, van wie we zojuist hoorden dat een zwager overleed in de week die voorbij ging. Wil u aan haar en ook in de kring van de gehele familie die kracht en die troost schenken in deze verdrietige omstandigheden die alleen bij u te vinden is. En zou u ook uit het sterven nog sterven en leven, eeuwig leven, geboren willen doen worden. Want dat wordt ons ook vanavond toch vanuit uw woord duidelijk gemaakt. Deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus, bedoeld om aan mensen duidelijk te maken dat gij de opstanding en het leven zijt, en dat wie in u gelooft niet zal sterven, ook al is hij gestorven. Heere, geroep tot geloof. De roepstem wilt ge gebruiken en heiligen. O, wil het ook onder ons doen. Ook onder mensen die met rouw en verdriet zo nadrukkelijk in aanraking kwamen. En wil u geven dat de roepstemmen die er onder ons de afgelopen jaren zeker talloze geweest zijn, dat ze niet voorbij mogen gaan als de wind die alleen de oppervlakte van het water beroert, maar de diepten niet raakt. Heere, dat zo niet alleen de oppervlakte van ons leven beroerd mag zijn, terwijl ons hart onbewogen blijft. O, geef dat uw woord en de roepstemmen die tot ons komen gezegend mogen worden. Voordat het ook voor ons te laat zou kunnen zijn. We smeken u, Heere, wil u midden in het leven aan ons allen denken. We dragen allen die een werk mogen doen aan u op. We bidden of u vaders en moeders in de gezinnen wilt zegenen. Of u allen, jongeren of ouderen, die hun dagelijks werk mogen verrichten gedurende de week, wilt sterken. Of u in het midden van de gezinnen wilt zijn. Of u mensen die niet meer kunnen werken door ziekte, of omdat ze te oud geworden zijn, een welverdiende rust mogen genieten. Wil u hen bezoeken. Denk ook aan onze jonge mensen en aan onze kinderen. Heer, er zijn verschillende van onze jongeren die deze weken in spanning leven. Nu de periode van examen, tentamens, overgang of gekomen is of heel dichtbij gekomen is. We willen hen allen aan u opdragen. En bijzonder hen die een belangrijk examen moeten doen deze weken die komen, willen we van u vragen of u hen wilt sterken. En of u het werk dat ze gedaan hebben wilt zegenen. En of u hen kracht wilt geven en wijsheid. Geef ook, Heere, dat ze dit werk, te midden van alle dingen die spanning kunnen geven, mogen doen in diepe afhankelijkheid van u. En wil u met onze jonge mensen zijn. Niet alleen in deze zo belangrijke dingen van studie en opleiding, maar wil u bijzonder onder hen werken, met de kracht van uw genade, met dat ene nodige. O, wil als de opstanding en het leven, ook onder onze jonge mensen, dat leven der genade schenken, dat gij alleen schenken kunt. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, uw koninkrijk nog onder ons uitbreiden. Wil de werken van de duisternis afbreken en te gronden richten. En laat uw koninkrijk komen over deze wereld. Maar Heere, zou het ook kunnen onder ons en onder onze kinderen. We moeten u belijden. Al deze zegeningen zijn van ons uit onverdiend. Maar wil u aan ons denken in uw genade. Aan ons denken in uw verbond. In het bloed van de Heere Jezus Christus. En wil u ons bezoeken in zijn onverdiende gunst en genade. We vragen dat om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 89, de versen 15 en 19. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 30, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En wat er verder volgt, dat is het tweede vers uit de 30ste psalm. Geliefde gemeente, een van de meest brandende vragen is nog altijd weer deze. Wie is Jezus Christus? Die vraag was al belangrijk in de dagen waarin de Heere Jezus hier op aarde was. Er zijn verscheidene momenten aan te wijzen in de periode dat hij rondtrok door het land van Israël, waarin die vraag gesteld werd. Wie toch zeggen de mensen dat ik ben? En dan die heel persoonlijke vraag aan de discipelen. Wie toch zegt gij dat ik ben? En op een ander moment, wat dunkt ge van de Christus? Telkens weer die vraag, wie is hij? En die vraag is eigenlijk nooit tot zwijgen gebracht. Want het is niet alleen zo dat tijdens het leven van de Heere Jezus hier op aarde, of in de periode van de prediking van de apostelen, die vraag van diepe betekenis geweest is, maar ze wordt nog steeds gesteld. Door de hele geschiedenis van de kerk heen, tot op de dag van vandaag toe. Wie is Jezus van Nazareth? Wat dunkt u van de Christus? En laten we dan maar niet vergeten, dan komt vanavond die vraag heel persoonlijk tot u en tot mij. We worden niet slechts door die vraag geroepen om een algemeen, leerstellig, kloppend antwoord te geven op die vraag, maar gedrongen om een antwoord te geven op de vraag, wat is hij voor u? Wie is hij voor u? Wat dunkt u van hem? En wat is dan jouw antwoord? Wanneer die vraag heel persoonlijk toegespitst aan ons gesteld wordt. Wat? Wie is toch deze? Wel, om een antwoord te vinden wat gegrond is op Gods woord, doen we er goed aan om eerst maar eens grondig te luisteren naar wat deze Heere Jezus Christus van zichzelf zegt. Want we zullen op deze allesbeslissende vraag, wie is hij voor u, nooit een antwoord kunnen vinden, tenzij we geluisterd hebben, onderwezen zijn door het woord van God. En dan is het bijzonder van betekenis dat de Heere Jezus zelf herhaaldelijk en met grote ernst en nadruk heeft gezegd wie hij is. En een van die uitdrukkingen waarin hij zichzelf openbaart als de Christus, de Zoon van de levende God, vinden we in de tekst van vanavond. Ik ben de opstanding en het leven. We schrijven daar als thema boven Christus, de opstanding en het leven. En we willen heel eenvoudig bij twee dingen stilstaan. Allereerst, hij begeeft zich onder de schaduwen des doods. En ten tweede, hij openbaart zich als de vorst des levens. Christus, de opstanding en het leven. Ten eerste, hij begeeft zich onder de schaduwen des doods. En ten tweede, hij openbaart zich als de vorst des levens. Wanneer we de geschiedenis waarin deze woorden voorkomen in herinnering roepen, dan hebben we toch eigenlijk niet veel woorden nodig om de omstandigheden te tekenen waaronder de Heere Jezus deze bekende woorden gesproken heeft. De geschiedenis is zo overbekend. Het is het sterven en de opwekking van Lazarus. U weet, Lazarus woonde met zijn twee ongetrouwde zusters, Maria en Martha in Bethanië, een klein dorpje, een vlek, heet het in de Bijbel, net buiten Jeruzalem in de richting van de Olijfberg. Daar hadden zij vermoedelijk al vele jaren gewoond, met hun ouders nog, die waren overleden en nu waren deze drie kinderen die niet getrouwd waren, overgebleven en ze woonden samen. Ze woonden samen in diepe onderlinge liefde. Want wat voor beeld de Bijbel ook van dat gezin, van die familie in Bethanië tekent. Het is een tekening van harmonie, eensgezindheid en onderlinge liefde. Bovendien was het een familie waar de vreze des Heren woonde. Al weten we dat er wel wat verschil was tussen Lazarus en Martha en Maria onderling, ook wat geestelijke inslag betreft, toch worden zij gedrieën getekend als een familie waar de vreze des Heren woonde. Liefde tot Christus, omdat de liefde van Christus hen had opgezocht en in hun harten was uitgestort. En in dat harmonieuze gezin, waar zoveel liefde woonde en waar de liefde van Christus woonde, daar komt de grote stoornis. De allerergste stoornis in deze wereld na de zonde. En dat is de dood. Want wat er precies gebeurd is, weten we niet. Maar we krijgen de indruk dat Lazarus ernstig ziek geworden is. Een ziekte die misschien maar dagen geduurd heeft. En dan, terwijl Martha en Maria hem trouw verzorgden, hun hart soms beefde en zij in stilte hun nood voor de Heere neerlegden en smeekten om genezing. O, ze zien dat de koortsen toenemen. Ze zien dat de pijnen toenemen. Ze zien dat het einde onafwendbaar dichtbij komt. En dan gebeurt het erge. Lazarus, hun broer, sterft. Hij blaast de laatste adem uit. En hij is niet meer. En omdat door de hoge temperaturen in die streken de overledene niet lang opgebaard kan blijven, zal vermoedelijk dezelfde dag nog, of anders in de morgen van de nieuwe dag, Lazarus' lichaam aan de aarde zijn toebetrouwd. In een spelonk, daar wordt Lazarus begraven. En de twee zusters blijven alleen achter. Mensen komen van heinde en ver. Ze waren er al tijdens de begrafenis. Maar ze zijn nu samengestroomd om, nu deze grote leegte gevallen is, Martha en Maria te beklagen en hen te vertroosten. En dan, na enkele dagen, komt plotseling degene die ze in die dagen van ziekte en het sterven van hun broer zo gemist hebben. De Heere Jezus Christus, een graag geziene gast in het huis in Bethanië. En als de Heere Jezus daar met zijn discipelen komt, dan is Maria, dan is Martha, de onstuimige Martha, de eerste die hem tegemoet gaat. En die hem zegt: Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer Lazarus niet gestorven zijn. Er klinkt iets van een verwijt in door. Maar toch ook van een vertrouwen, want ze voegt eraan toe: maar ik weet dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Verder durft ze niet gaan. Meer durft ze niet zeggen. Misschien beseft ze zelf op dat moment ook nauwelijks de draagwijdte van haar eigen woorden. Maar te midden van haar verdriet en ook van iets van een verwijt wat ze aan de Heere Jezus ligt, denkt ze toch hoog van hem. Hij was machtig Lazarus in zijn ziekte te genezen. En ook nu is hij nog de gezegende Gods, die alles zal ontvangen wat God hem geven wil op zijn gebed. En dan begint de Heer Jezus tot haar te spreken. Hij zegt: Martha, uw broeder zal weder opstaan. Martha vat dat heel leerstellig op, zouden wij zeggen. Heel beperkt. Ze zegt ja, dat hij zal opstaan in de laatste dag. In het oordeel, dat weet ik. En dan voegt de Heere Jezus daar die bijzondere woorden aan toe. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ziet u het, gemeente, met die woorden spreekt de Heere Jezus Martha aan. Te midden van haar verdriet en te midden van haar vragen wijst hij haar op zichzelf als de opstanding en het leven. En tegelijkertijd klinken die woorden. Daar in dat huis in Bethanië, of bij dat huis in Bethanië, te midden van rouwenden, te midden van mensen in hun verdriet, waar in de verte de stille spelonk, het graf van Lazarus, een stil bewijs is dat Lazarus, de broer van Martha en Maria, de vriend van de Heere Jezus Christus, is gestorven. Christus Jezus, laten we dat heel duidelijk zien, komt juist op deze wijze in de nauwste aanraking met de dood. Want straks, als zijn gesprek met Martha voltooid is, gaat hij op zijn verzoek met de zusters, met de discipelen en met de scharen op weg naar het graf. En staat hij daar voor het graf waar Lazarus nu 3-4 dagen in rust. Inderdaad, Christus Jezus komt in het land van de dood. Komt bij het graf. Heel letterlijk staat hij hier op het gebied waar alles getuigt van de dood. De spelonk waar Lazarus begraven is, is er een getuigenis van. De rouwkleding van Martha en Maria. Het verdriet wat op hun gezichten te lezen is. De rouwklagers, die er zelfs meestal enkele dagen na het sterven nog wel waren. Alles spreekt ervan. Maar vergist u zich niet. Niet alleen is de Heere Jezus Christus hier op het gebied van de dood, op het land van de schaduwen van de dood, omdat hij in aanraking komt met het sterven van Lazarus. U mag nooit vergeten bij het lezen van deze geschiedenis dat er nog in meer opzichten sprake is van de dood. Hoe dan? Wel, de Heere Jezus komt niet alleen in aanraking met een graf en met een gestorvene, maar ook bij al die mensen die daar rondom het graf van Lazarus staan. Ziet de Heere Jezus dat zij geestelijk in het land van de dood leven. Onder de macht van de dood, waarvan Paulus zegt in het tweede hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs, dat mensen die onbekeerd zijn en zonder God in deze wereld leven, dood zijn in de zonden en in de misdaden. Geestelijk dood. Gescheiden van God, zonder geestelijk leven. O, wat waren er veel Joden die daarbij Martha, Maria en de discipelen stonden, die nog vreemdeling waren van het geestelijke leven en van het oprechte geloof. Wat waren er nog veel mensen die geestelijk dood waren. Ja, we mogen zelfs nog een stap verder gaan en zeggen, wat ontmoette de Heere Jezus Christus niet alleen veel van die geestelijke dood bij de Joden die daar als toeschouwers stonden, maar wat kwam hij nog gevolgen van de geestelijke dood tegen bij zijn discipelen en bij Martha en ook bij Maria. Want al waren zijn discipelen, althans de 11, en al was Martha en ook Maria een oprecht kind van God, een waar gelovige. Wat laten ze zien? Dat er hier nog veel dood en dodigheid in hun leven heerst. De schaduwen hangen diep. Denk bijvoorbeeld aan die opmerking van Thomas. Als de Heer Jezus Christus op weg is naar Bethanië, dan zegt Thomas: laten we dan maar met hem gaan en laten we met hem sterven. Sombere Thomas, die de dingen altijd van de duistere kant ziet. En als dan de Heer Jezus bij het huis van Martha en Maria komt, dan stormt Martha naar buiten en ze zegt: Heere, als u maar hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. En als later Maria ook bij de Heer Jezus komt, dan ontmoet ze hem met diezelfde klacht, bijna een aanklacht op haar lippen. Heere, als u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven, stil verwijt. En al die dingen, de moedeloosheid van Thomas en het stille verwijt van Martha en Maria, zijn vrucht van het vlees. Daar zit iets van het ongeloof in. Daar zit iets van de dood en van de dodigheid in. En zou het daarom zijn dat wanneer Maria, de stille Godvrezende Maria, zelfs de Heere Jezus tegemoet komt met een verwijt: Heere, indien gij hier geweest was, mijn broeder zou niet gestorven zijn. Dat de Heere Jezus dan juist zeer bewogen wordt in de geest. Ja, zeer bewogen, zegt u, vanwege het feit dat Lazarus zijn vriend gestorven was. Maar ook zeer bewogen vanwege het onbegrip en het ongeloof van zijn eigen kinderen, van zijn discipelen en van Martha en van Maria. Zo staat de Heere Jezus Christus hier aan alle kanten, gemeente, in het land van de schaduwen des doods. Niet alleen omdat hij bij een graf staat of omringd is met rouwklagenden, maar ook omdat hij bij de Joden stuit op vijandschap en ongeloof, maar zelfs bij zijn volk op zoveel duisternis en ongeloof, schaduwen van de dood. Wat moet dat voor de grote koning, de levensvorst geweest zijn? Juist op deze plek, juist te midden van de zijne. O, inderdaad, al die dingen samen verklaren het dat Jezus zeer bewogen werd in de geest. En als we dan deze dingen zo samen overdenken vanavond, dan mogen we niet vergeten dat hier een aantal lessen in liggen die ook voor ons van grote betekenis zijn. Want we worden in deze geschiedenis herinnert aan het feit dat ook wij mensen zijn, zoals de Joden die hier staan, zoals allen die hier rondom het graf van Lazarus zich bevinden. Mensen die door de zonde van nature midden in de dood zijn, geen geloof hebben, vreemdelingen zijn van het leven der genade, ten diepste van nature vijanden van God. En als dat op ons af gaat komen, dan denken we bij het woord dood niet alleen aan de vreselijke werkelijkheid van het sterven, van het feit dat iemand van dit leven afscheid moet nemen, en aan het graf wordt toevertrouwd. Dan denken we ook aan het feit dat wij mensen, zoals wij leven, zoals we geboren worden op deze wereld, midden in de dood liggen. Ach, het is meestal zo dat we meer denken en soms meer bang zijn voor dat erge van de dood aan het einde van ons leven dan voor de bittere werkelijkheid die ons heel ons leven vergezelt. Namelijk dat we dood in de zonde zijn. O, wat dat betekent. Als dat tot ons door gaat dringen, dan gaan we inzien hoe vreselijk het is om zondaar te zijn. Om onbekeerd te zijn. Om vreemdeling van God te zijn. En daarom, als we daar nog zo makkelijk overheen leven, over onze geestelijke dodigheid, de schaduwen van de dood die zich om ons heen gegrepen hebben, dan is het van dringende betekenis, gemeente, dat wij smeken, o God, laat het me zien. En leer me met al mijn schuld en met al mijn nood, midden in de dood waarin ik bevangen ben, tot u te vluchten. Schep leven. Breng leven. Gun leven ook aan mijn ziel. Want dat is nodig. En dat is het wat de Heere Jezus Christus ook bij deze opwekking van Lazarus met nadruk aan de mensen rondom hem heeft willen zeggen. Want vergeet u het niet. Die opwekking van Lazarus betekent, ja, inderdaad, dat de Heere Jezus machtig is om iemand die al gestorven is uit de dood op te wekken. Zelfs al rustte hij zoveel dagen in het graf. Maar dat was niet de eerste bedoeling van de Heere Jezus met die opwekking. Om de mensen ervan te overtuigen dat hij zo machtig was dat hij zelfs doden kon opwekken. Nee, nee. De eerste bedoeling van de Heere Jezus Christus is om door dit hele gebeuren aan mensen en ook aan zijn discipelen en ook aan Martha en Maria duidelijk te maken dat hij de opstanding en het leven is. De Heere geeft eerst onderwijs. En daarna bevestigt hij dat onderwijs met een teken. Zoals het zo vaak gebeurt in het evangelie, dat Christus openbaart wie hij is. En dan die openbaring bevestigt met een teken om de mensen des te meer van de waarheid van zijn woorden te overtuigen. En zo is het ook hier. Christus zegt eerst en dan spreekt hij met name Martha aan, maar ook zo dat de anderen het horen. En ook zo dat zelfs de vijanden het horen, de mensen die straks naar de overpriesters en de schriftgeleerden gaan. Ik ben de opstanding en het leven. Zo treedt de Heere Jezus Christus dit gezelschap binnen. Zo gaat hij naar het graf. Zo ontmoet hij de rouwenden. Zo ontmoet hij Martha en Maria. Ik ben de opstanding en het leven. Die boodschap is de kern van de hele geschiedenis. En wat bedoelt de Heere Jezus daar dan mee? Wel, als we die woorden zowat voor onszelf overwegen, dan moet u niet vergeten dat het in deze woorden gaat om een uitspraak waarvan we heel in het bijzonder in het evangelie van Johannes verscheidene voorbeelden vinden. Ik ben, zegt de Heere Jezus volgens het Johannes-evangelie herhaaldelijk. En dan leest u dat hij bijvoorbeeld zegt, ik ben het brood des levens. Of ik ben de goede herder. Of ik ben de deur der schapen. Of ik ben de ware wijnstok. En te midden van al die woorden die allemaal beginnen met ik ben, zegt de Heere Jezus hier, ik ben de opstanding en het leven. Dat betekent dat hij hier iets heel bijzonders zegt over zichzelf. Deze woorden zijn zelfopenbaring waarin de Heere Jezus laat zien wie hij is. En dan wordt juist in de manier waarop het gezegd wordt duidelijk, dat de Heere Jezus zegt, ik ben de enige in wie de opstanding en het leven te vinden is. Net zo goed als wanneer hij zegt, ik ben de goede herder, dan bedoelt de Heere Jezus daarmee te zeggen, ik ben de enige goede herder. Buiten mij is er geen andere goede herder. En zo zegt hij het ook hier, ik ben de opstanding en het leven. Dat betekent dat er buiten de Heere Jezus geen opstanding en geen leven is. Ik ben de opstanding en het leven alleen. Zo zegt de Heere het letterlijk in de woorden van onze tekst. Daarmee maakt de Heere aan Martha en al die anderen dus duidelijk dat wanneer hij hier komt als de opstanding en het leven, dat er buiten hem geen hulp en geen hoop te wachten is. Dat is iets wat telkens weer vanuit het evangelie treft. Het evangelie van Gods vrije genade maakt duidelijk dat er in Christus een schat aan zegeningen is. En dat voor schuldige mensen die dat allerminst verdienen. Maar het evangelie onderstreept wel dat dat alleen in Christus te vinden is. En dat het daarom zo waar is wat een van onze oudere schrijvers dichtte. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zo wordt het aan Martha, aan Maria en aan de anderen te midden van deze doodsnacht verkondigd. Ik alleen ben de opstanding en het leven. Daar komt nog iets bij. Want in die woorden, ik ben de opstanding en het leven, net zo goed als in die andere uitdrukkingen, ik ben de ware wijnstok, spreekt de Heere Jezus met grote nadruk. Die eerste woorden hebben buitengewoon veel klem. Ik ben. En er zijn heel wat schriftverklaarders die erop gewezen hebben. Daarin vinden we een echo van de allergrootste naam die God in zijn woord aan zichzelf toekent. De naam Jehovah, Yahweh, ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. De naam die Mozes voor het eerst geopenbaard werd toen hij knielde bij de brandende braambos in de woestijn. En als de Heere Jezus dan deze plechtige, voluit goddelijke woorden spreekt, dan kondigt hij met deze uitdrukking aan, ik ben. Mijn naam is Heere. Mijn naam is Jehovah. Ik ben God, de Almachtige. O, het is alsof de tijden van Abraham, Isaac en Jacob zijn weergekeerd. Toen God tot de aartsvaderen sprak, ik ben God de Almachtige. Ik ben de Heere, de levende God. Wel op een vergelijkbare wijze spreekt de Heere Jezus hier over zichzelf. Ik ben de opstanding en het leven. Voluit, volkomen, God uit God en licht uit licht. En daarin laat de Heere Jezus juist op dit bijzondere moment, te midden van de dood, zien dat hij alle macht heeft, in hemel en op aarde. En hoe wordt dat dan nader uitgelegd? Ik ben de goddelijke naam. Wel, dan zegt de Heere Jezus, ik ben de opstanding en het leven. En dan moet u daar goed op letten, dan zegt de Heere Jezus niet, ik kan de opstanding bewerken en ik kan het leven geven. Dat is natuurlijk ook waar. Maar het staat er nog veel gedrongener. Veel krachtiger. Niet ik, Ik ben bereid om de opstanding te geven, maar ik ben de opstanding. Dat wil zeggen dat Christus in zijn persoon opstanding is en het leven is. Dat hij vol opstanding is, als ik het zo mag proberen uit te drukken, en vol van leven is. Dat hij een vloeiende bron van opstanding is en een bron van leven is, onuitputtelijk in het schenken van opstanding en van leven. O, als we zo de inhoud van deze woorden proberen aan te geven en we kunnen over deze woorden maar stamelen. Ziet u dan niet hoe te midden van deze doodsnacht, waar Lazarus ligt in zijn graf en waar de zoveel Joden staan als onbekeerde, en Martha, Maria, Thomas en Bartholomeus en al die anderen in dodigheid ingezonken staan, moedeloos en zonder hoop, hoe de levensvorst majesteitelijk, vol goddelijke macht en vol onuitsprekelijke ontferming zichzelf openbaart als de bron van leven en de bron van zaligheid. Ik ben de opstanding en het leven. Inderdaad. En wat gaat er dan gebeuren? Wel, het blijkt dat Martha wellicht wat onder de indruk van deze bijzondere woorden wel iets van die woorden zag, maar de draagwijdte en de inhoud van die woorden toch niet ten volle doorgrondde. Want als de Heere Jezus deze goddelijke zelfopenbaring spreekt en vraagt: gelooft gij dat, Martha? Dan zegt ze niet zonder meer: ik geloof het, en aanbid hem. Er blijft nog veel van de betekenis verborgen. Toch zegt ze wel, en dat is geloofstaal: ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods die in de wereld komen zou. Met andere woorden, ze zegt: ja, Heere, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof ook, en dat zit erin opgesloten, dat u machtig bent om het te doen. Dat u de kracht en de volmacht hebt om wonderen te verrichten. Maar verder durft ze niet te gaan. Of de Heere het ook wil doen en ook zal doen, ja, dat is voor Martha nog verborgen. En daarom gaat de Heere Jezus Christus in het wonder laten zien wat deze woorden betekenen. En hij gaat met Martha en Maria naar het graf. En hij is aan diepe bewogenheid ten prooi wanneer hij het graf ziet. En de Joden zeggen: ziet hoe lief hij hem had. En dat is een van de redenen waarom de Heere Jezus zo bewogen was. Een andere reden is dat hij bewogen was vanwege het onbegrip en het ongeloof en het kleingeloof van zijn discipelen en van de twee vrouwen. Maar in die bewogenheid ligt ook opgesloten zijn grote barmhartigheid, bewogen in de geest. Want nu is het uur gekomen dat de Vader hem verheerlijken zal en hij de Vader verheerlijken zal in de opstanding van Lazarus. En hij zegt het: haal de steen weg. Martha maakt bezwaar en ze zegt: Heere, dat kan niet. Hij ligt al 4 dagen in het graf. Zijn lichaam is al tot ontbinding overgegaan. Heren, wanneer die deur van het graf weggaat, dan ruiken we die afschuwelijke lucht. En toch, neem de steen van het graf. En als dan die steen van het graf is weggenomen en de mensen in de duisternis van die spelonk zien, dan heft de Heere Jezus zijn aangezicht op en hij verheft zijn stem: Lazarus, kom uit. Ach, misschien hebben er wel enkele Joden gestaan die twijfelend zagen Na dat hele gebeuren toen die steen werd afgewenteld en toen de Heer Jezus Christus dat bevel sprak. Hij heeft wel veel wonderen gedaan. Hij heeft wel blinden genezen, maar doden opwekken. Bovendien, doden kunnen toch niet meer horen. Wat zal een dode horen van een stem als iemand roept: Lazarus, kom uit? En de twijfelaars zullen misschien hun schouders hebben opgehaald. En toch, de schare zal in spanning gekeken hebben naar het graf. Wat gebeurt er? En dan zien ze plotseling in de duisternis van het graf een witte gestalte verschijnen. Gehuld in de witte doodswade, met het gezicht nog omwonden met de zweedoek. Lazarus, opgestaan uit de dood, tot het leven geroepen. En de Heere beveelt dat ze de doeken van hem af zullen doen. En dan komt Lazarus bij hem en bij zijn zusters. Daar heeft de Heer het laten zien. Ik ben de opstanding en het leven. Christus wekt een dode op uit het graf. Hij is de opstanding. En hij geeft hem het leven, zodat hij in leven blijft. Hij is dus ook het leven. Wat zullen de mensen daar ontzet van geweest zijn? Eén woord van deze. En een dode staat op uit het graf. Zelfs een dode die daar al dagen in het graf gelegen heeft. Wat zal er over gesproken zijn? Wat zullen er ook mensen geweest zijn, zo lezen we in de geschiedenis, die zich voor hem hebben neergebogen en gezegd: is deze niet de Christus? Want vele geloofden. Kijk, en daar gaat het nu om in het wonder, gemeente. Want de Heere Jezus doet nooit een wonder om van de mensen gezien te worden. Het wonder is nooit een doel op zichzelf, want Lazarus heeft nog geleefd. Misschien 5 jaar, misschien 10 jaar, misschien 15 jaar, ik weet het niet. Maar Lazarus, ook al was hij opgewekt, moest toch uiteindelijk de slaap des doods weer opnieuw slapen. En daarom, het gaat niet zozeer om de opstanding op zich, maar om de bedoeling die de Heere Jezus Christus met dit grote wonder heeft. Namelijk om de mensen die daar staan rondom dat graf ervan te doordringen. Dat hij de opstanding is. Dat is dat bij hem opstandingskracht is. Dat hij door één woord te spreken een dode tot leven kan wekken. Zoals het elders staat in het Johannesevangelie: doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. En als ergens duidelijk wordt dat de Heere Jezus maar één woord te spreken heeft en doden zullen leven, dan is het hier, want hij is de opstanding en het leven. En daarmee komen we aan een heel belangrijk element uit de tekst van vanavond. En dat is dit: dat de Heere Jezus, die Lazarus uit de doden opwekte, letterlijk zoals we het zien geschilderd in dit gedeelte van het evangelie, dat die Heere Jezus bij machte is om ook mensen vandaag uit hun geestelijke dood op te wekken. We hebben net proberen met enkele woorden te tekenen de geestelijke toestand van ons allemaal, van onze kinderen. Als zondige mensen zijn we allen midden in de dood. Het is het gebied van de schaduwen des doods hier op aarde. Verstaan we daar iets van? Dat we zondaren zijn. En dat wij uit onszelf ons leven niet vernieuwen en niet veranderen kunnen. Dat we verloren liggen, diep schuldig. En dat er geen enkele mogelijkheid van ons uit is om aan die schuld iets te veranderen. Dood in de zonde en in de misdaden. Verstaan we daar iets van? Worstelen we daar wel eens mee? is het een zaak van gebed geworden. Heere, verzoen u mijn zonde en verzoen u mijn schuld en breek mijn harde, ongevoelige hart en zie op mij hulpeloze, machteloze ten neer in uw ontferming. O, wat kunnen we vaak, of we nu wat jonger zijn of ouder zijn, soms zo makkelijk doorleven. Alsof wij, ja eigenlijk niet op reis zijn naar de eeuwigheid. Alsof onbekeerd zijn en zonder God te leven niet zo erg is. Alsof het niet zo verschrikkelijk is als we verloren zouden gaan. Alsof de ernst van de prediking, ach, we hebben het al zoveel gehoord. Wat kunnen we soms oppervlakkig voortleven zonder God en zonder de kennis van zijn Christus. Weet u hoe dat komt? Omdat we dood zijn. Erg. Ledeboer zegt in zijn kleine vragenboekje voor kinderen: wat is uw ergste ellende? Dit antwoordt hij dan: dat ik mijn ellende niet ken. Zo blind dat we niet zien wat er werkelijk bij ons aan mankeert. Zo blind dat we niet zien hoe diep de kloof is die geslagen is tussen God en tussen ons. Zo blind dat we niet zien dat we midden in de dood liggen. Of als het zo is in ons leven, vraagt de Heere veel: o God, laat me zien wie ik ben voor u. Ontdek me aan mijn zonde, aan wie ik werkelijk ben voor uw aangezicht. Want echt, wat mensen van je denken of van u denken, dat is het allerbelangrijkste niet. Maar wie ik ben in de ogen van de Heere, in de allesziende en alles doorzoekende ogen van de Heere, dat is het wezenlijke. En dan leef ik in dat land van de schaduw van de dood, geestelijk ver van God, ongevoelig, blind, dwaas. Ja, zegt iemand, dat is iets wat me nu juist soms zo bezighoudt. En op andere momenten dan zeg ik, ik wilde maar dat het me nog meer bezig hield. Dat is nou iets waar ik het onrustig mee heb. Hoe kan dat nu veranderen? Hoe kan ik van die macht van zonde en dood verlost worden? Hoe kan ik uit de dood het leven ontvangen, geestelijk leven ontvangen? Ach, u ziet het hier in de tekst, gemeente. Wij kunnen het uit onszelf niet. Want er is er maar één die de opstanding en het leven is. En dat is Jezus Christus. Er is er maar één bij wie de opstanding uit de dood te vinden is. En dat is Hij. En daarom is het nodig dat we Hem ontmoeten. En hoe ontmoet een mensenkind nu Hem? Wel, wanneer Hij ons ontmoet, dan ontmoet Hij ons altijd in het gewaad van zijn woord. O, zeker, er kunnen ook wel eens roepstemmen zijn, klop op ons hart wanneer we ontsnappen aan een haast onafwendbaar lijkend ongeluk, of wanneer we genezen worden na een ernstige ziekte waar we bij vreesden. Dat zijn roepstemmen. Maar het is toch heel in het bijzonder de Heere Jezus Christus zelf die komt tot ons in het gewaad van zijn woord. En die als de levende door middel van zijn woord ons aan wil spreken. En als Jezus Christus door zijn Heilige Geest door middel van het woord spreekt. En dat woord wordt verkondigd. Of dat woord wordt heel eenvoudig thuis gelezen wanneer u voor uzelf die bladzijden doorneemt en de oude teksten overweegt. Dan kan de Heere door zo'n woord krachtig spreken. En dat kan plotseling of meer geleidelijk tot ons doorgaan dringen. En als de stem van de levensvorst van de opstanding en van het leven door het woord klinkt en in het woord roept en aandringt en smeekt en pleit, dan wil de Heere daarin meekomen. Want als zijn woord verkondigd wordt, dan is het zijn welbehagen dat door de dwaasheid van de prediking zijn stem klinkt. En dan zullen doden, geestelijk doden, de stem van de levende God horen en zij zullen leven. O, is het ons gebed dat de Heere dat door middel van de prediking doet? Dat hij zo het woord zegent? Dat hij zo de lezing van het woord en de studie van het woord op wat voor wijze dan ook zegent? Heere, spreek door middel van uw woord. Spreek opdat doden mogen leven. Want al ben je dan nog zo vastgebonden in de banden van de dood, zoals de psalmdichter daarover spreekt. Al zijn er nog zoveel beletselen, al is alles tegen. Als het machtswoord van hem die de opstanding en het leven is klinkt, dan zullen ze leven. En dan worden al die doodswaden die we bij Lazarus zien als hij uit het graf komt, die worden weggerukt. De banden worden verbroken. Doden zullen horen en ze zullen leven. Kijk, en dan zal de Heere Jezus Christus er zelf voor instaan, gemeente. Dat die doden die door hem opgewekt zijn, ook het leven zullen behouden. Het staat er zo mooi. Ik ben de opstanding en het leven. Daarmee wil de Heere Jezus zeggen, ik zorg niet alleen voor het moment van die opstanding, dat mensen uit de geestelijke dood opgewekt worden en verder laat ik ze aan zichzelf over. Nee, nee, nee. Ik ben de opstanding, dat betekent hij wekt ze op uit de dood. Ik ben het leven, dat wil zeggen hij is de levensschenkende en de levenvoedende en de levensonderhoudende Heere die ervoor zorgt dat ze ook zullen leven. En wie dat leven nu kent, ook al moet hij sterven in de zin van, ook al komt de dag dat hij dit aardse leven moet verlaten. Ook al was hij gestorven, toch zal hij leven. Zo staat het in de tekst. En wie in mij gelooft, dat is wie door de kracht van mijn opstanding het leven kent en op mij betrouwt en mij aanhangt. En in mijn wegen wandelt. Ook al moet hij sterven, hij zal toch eeuwig leven. De dood zal voor hem niet het laatste zijn. De dood zal voor hem een doorgang zijn tot het eeuwige, volle, zalige leven. Wat we hier zien, dat we dit leven nodig hebben om getroost te leven, maar ook om eenmaal zalig te sterven. Ja, zegt iemand, maar betekent dat nu dat Gods kinderen dat leven altijd even sterk ervaren en even krachtig bezitten? Ach, dat weet u toch? U ziet het toch ook hier in deze geschiedenis. Zelfs mensen met geestelijk leven, zoals Martha en Maria en Petrus, er was nog zoveel duisternis en zoveel onkunde. Maar de Heere Jezus staat er door zijn onderwijs voorin, dat hij nu aan mensen die bij zichzelf zo dwaas en zo blind zijn, steeds meer laat zien. En dat is een kostbare les, dat hij nu de enige is. En dat hij nu de opstanding en het leven is. Wat dat inhoudt, wat een rijkte, wat een diepte, wat een gunst, wat een liefde, wat een ontferming daarin ligt opgesloten. Dat laat hij aan de zijne steeds meer zien. Want dat eeuwige leven, dat is niet iets wat stilstaat. Maar het eeuwige leven, dat is levende kennis. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is levende geloofskennis. En daar zit diepte en hoogte en breedte in. Omdat de Heere Jezus Christus als de opstanding en het leven zich steeds meer verklaart. En steeds meer laat zien wie Hij is en blijft voor de zijnen. Die Heere Jezus zal ook zorgen dat zijn kerk, die hij het leven geschonken heeft, door de dood heen eeuwig thuiskomt. Nee, als dat hier zo staat, wie gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Dan moet u dat niet zo opvatten dat Gods kinderen niet behoeven te sterven, die moeten sterven. En soms is de vijand van de dood een hele ernstige vijand. Wel de laatste vijand. Maar het kan een geweldige aangrijpende vijand zijn. Er zijn wat mensen die oprecht de Heere vrezen. Die het leven der genade kennen. En zelfs iets mogen verstaan van Christus. Als de opstanding en het leven. Als de enige bron van zaligheid. Die toch soms zo zeggen, ja maar die dood. Want dan komt alles erop aan. Hoe zal het dan zijn? U weet van Christen in Bunyan's Christenreis dat een man dreigde in de doodsjordaan te zinken. En dat hopende hem moest ondersteunen en dat hij zodoende het hoofd boven water kon houden. Of ik denk aan die oude Christin die heel haar lange leven tegen de dood had opgezien. En altijd maar zei, ja, maar vergeet het niet, de doodsjordaan. Dat gaf haar veel vrees, totdat ze ziek werd. En de Heere op dat ziekbed haar liet zien dat dit het einde zou zijn. En haar zo vertroostte met zijn belofte, met het heil in Christus Jezus, dat ze tegen een nicht zei die kwam om haar te helpen. Kind, nou moet je eens luisteren. Ik heb altijd zo tegen de dood opgezien. En daar was de reden voor. Maar nu zal ik sterven. En nu mag ik sterven. En nu kan ik sterven. En nu wil ik sterven. En er wordt daarboven met open armen op me gewacht. En dat voor een zondig mens als ik. Weet u waarom dat kon? En waarom dat kan? Omdat Jezus Christus de opstanding en het leven is. En omdat hij zijn kerk zelfs door het bruisen van de doodsjordaan heen eeuwig thuis brengt. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft ge dat? Wat dunkt u, wat dunkt jou van deze Christus? O, vergeet het niet, buiten deze eeuwige koning is geen leven. Kom je om. Maar hem te kennen, dat is leven. Want hij is het leven en hij is de opstanding. O, laat ons dan met alle schuld en met alle onwetendheid en met alle vragen tot hem vluchten en smeken, Heere, spreek. Spreek woorden van leven. Spreek ze ook tot mij. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze dienst. We willen uw naam erkennen voor alles wat u gaf. Wil u het woord genadig toepassen, Heere. En leer ons om dat te zien wat in het woord van vanavond ligt opgesloten. Die grote verborgenheid. Dat te midden van alle dood en schuld er één gekomen is die de opstanding en het leven is. En die nu door zijn woord en geest mensen roept, zodat doden horen de stem van de levende God en leven. Zodat banden van dood worden verbroken. Heere, verbreek ze ook onder ons. En wil u hen die misschien van verre staan en wier zicht op deze dingen zo verduisterd is, licht geven. Wil uw volk vertroosten. O Heere, opgestane die de opstanding en het leven zijt, zie op ons en onze kinderen neer. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En in dankzegging voor alles wat u ook deze dag gaf. En dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 16 vers 5 is onze slotzang. Psalm 16, het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.